Laten we samen voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. En de engel zeide tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Wat fijn dat u vanmorgen naar deze tweede adventsdienst gekomen bent. Hartelijk welkom, ook zij die voor het eerst in deze kerk zijn of niet zo heel vaak hier zijn. Ik hoop dat u zich onder ons thuis zult voelen. We gaan samen een stukje lezen uit Romeinen, hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Romeinen 12, vers 1 en 2. En daarna uit Efeze 5, vers 6 tot en met 21. Romeinen 12, vers 1 en 2, daar staat: ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Omdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. En dan ook uit Efeze hoofdstuk 5, vanaf vers 6. Efeze hoofdstuk 5, vanaf vers 6. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doe dan niet met hen mee, want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid, gerechtigheid en waarheid. En toetst wat de Heere wel behagelijk is. Neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaskert ze veel eer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt, is licht. Daarom heet het: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, doch als wijzen. U de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heren van harte. Dank te alle tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. Tot zover deze woorden. Het jaarthema, u weet het wel, nieuw. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Daar zijn we op de startzondag mee begonnen. Daarna, we hebben stilgestaan bij dat wij van dag tot dag vernieuwd worden. Een proces in ons leven waarin we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. We hebben met elkaar nagedacht over geboren worden uit water en uit geest. De nieuwe geboorte uit Johannes 3, de wedergeboorte. We hebben stilgestaan bij het feit van wat betekent het om in nieuwheid des levens te wandelen. 2 weken geleden hebben we met elkaar nagedacht over dat bijzondere onderwerp. Dat we vernieuwd mogen worden in ons denken. Wat wordt ons denken vaak besmet in deze wereld? Hoe denken wij? Ons denken wordt beïnvloed door de wetenschap. Ons denken wordt beïnvloed door de maatschappij waarin we leven. Alles wordt normaal. En we vinden het normaal worden en we denken er ook zo over. En ons denken wordt beïnvloed met name door de social media. Ik zal er zo nog iets over vertellen. We hebben het in de Romeinenbrief gelezen. Misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. Romeinen hoofdstuk 12. Er staat in het 2e vers: word niet gelijkvormig aan deze wereld. De wereld waar we in leven gaat voorbij. De wereld waar wij in leven heeft geroepen: weg met hem, kruisigt hem. De wereld waar wij in leven wil niets met Jezus te maken hebben. Verwerpt het volk Israël, verwerpt God. Is een vijand van Jezus. En daarom wil je al niet gelijkvormig worden aan deze wereld. We willen anders zijn. En dan staat er: word niet gelijkvormig in deze wereld, maar word hervormd, vernieuwd. Door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat Gods wil is. Wat is de wil van God? Het goede, welgevallige en volkomene. Wat is de wil van God? Toen de Jezus hier naar deze wereld kwam, en misschien wel goed om eventjes die teksten bij te lezen in de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 10, staat er: bij zijn komst in de wereld, Hebreeën 10 vers 5. Dan zegt er Jezus in vers 5, Hebreeën 10 vers 5. Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. Het is op een hele wonderlijke manier gebeurd in de schoot van Maria. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik: zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. De Heer Jezus is gekomen om de wil van God te doen. En dat ging heel ver, want in de hof van Gethsemane, daar heeft hij over de grond gekropen met zoveel angst. En daar zei de Jezus: Vader, niet mijn wil, maar uw wil. De Jezus kwam om Gods wil te doen. In de boekrol is erover geschreven, inderdaad. Laten we dat vers even opslaan in de psalmen. In psalm 40, kunt u dat lezen? Daar is dit een aanhaling van. In psalm 40, zo even een paar teksten in het begin. Er staat in psalm 40 vers 7. Psalm 40 vers 7. En dat is 1000 jaar voor Christus geschreven. Dat heeft David geprofeteerd. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen gehad. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zeide ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven: ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Vanmorgen willen we met elkaar nadenken over vernieuwing in onze wil. Een nieuwe wil in ons. Hier zien we de Heer Jezus, die dat geweldige voorbeeld is, dat Hij gekomen is, niet om zijn wil, maar Gods wil te vervullen. Weet u, in uw Bijbel staat hier in vers 7, gij hebt mij geopende oren gegeven. Weet u wat hier letterlijk staat in de Statenvertaling? In de Statenvertaling staat, gij hebt mij de oren doorboord. Ja, dat is zo moeilijk. Wat moet je daar nou mee? Weet je, dit is maar een klein voorbeeld van de versimpeling van de vertalingen die tegenwoordig verschijnen. Goed, de Bijbel in de gewone taal. Prachtig, de Bijbel in Donald Duck-stijl. Voor degenen die de Bijbel moeite hebben om te begrijpen, is het goed om die Bijbel in de gewone taal te gebruiken als een soort kinderbijbel. Maar het is niet de Bijbel. Echt niet. Door al die versimpeling van allerlei vertalingen gaat de wezenlijke tekst van de Bijbel verloren. Moet je goed onthouden. Die Bijbel moeten we niet lezen als een soort simpel boekje van we moeten nu direct hapklaar brokjes kunnen opnemen. Nee, die Bijbel is er om die Bijbel te bestuderen. Om daar wat dieper over na te denken. En als hier staat, gij hebt mij geopende oren of gij hebt mij de oren doorboord, dan zit daar veel meer achter dan alleen maar goed luisteren. En daar gaan de meeste vertalingen, en weet je, het heeft te maken met de verschraling van de Nederlandse taal. Als je de internettaal hebt, of de Facebooktaal, of wat voor taal, dan is het bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeldje, we gaan effe dit doen. En wat staat er dan? Twee effjes. We gaan effe. Terwijl het vroeger was, we gaan een momentje, of we gaan eventjes. We gaan een ogenblikje. We gaan effen. Weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je de verschraling van de Nederlandse taal. De rijkdom van de Nederlandse literatuur gaat verloren. En de diepte van de taal ben je kwijt. En weet je, als het gaat over effen, dan denk ik aan waf waf. Dan wordt de taal zo verschraald dat de menselijke taal steeds meer gaat lijken op een dierlijke taal. En dan raakt de mens haar waardigheid kwijt. En dat gaat al door de taal heen. Effe. Ja? Nou, zo gaat het vandaag in deze taal. Zo wil de duivel ons de diepgang van de Bijbel afnemen door allerlei populaire vertalingen. Laten we eens gaan kijken wat er nou precies bedoeld wordt met gij hebt mij de oren doorboord. Dan moet u kijken naar Exodus. Kijk er maar eens in Exodus 21. In Exodus 21, daar staat in vers 1 tot en met 6, over een Hebreeuwse slaaf. En een Hebreeuwse slaaf mocht nooit langer slaaf zijn dan 6 jaar. Want in het 7e jaar zou hij vrijgemaakt worden. Dat staat, laat het maar even lezen, in vers 2, Exodus 21 vers 2, wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij 6 jaar dienen. Maar in het 7e jaar zal hij om niet als een vrij man weg mogen gaan. Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan. Indien hij gehuwd was, zal zijn vrouw met hem weggaan. Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft, en zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van haar heer. En hij zal alleen weg moeten gaan. Dat is natuurlijk dat addertje onder het gras, hè? En dan staat er in vers 5, maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrijman weggaan, dan zal zijn heer hem bij de goden brengen. En dat zijn de oudsten van de stad, de oudsten van het volk. Dat is bij de poortdeur. En hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen. En zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren. En hij zal hem voor altijd dienen. Dat wordt bedoeld. Dat wordt bedoeld. De heer Jezus was een slaaf, was een knecht. En de heer Jezus had zijn heer, zijn vader lief. Hij had zijn vrouw, zijn gemeente lief. Hij had de kinderen van God lief. Hij had ons lief. En vandaar dat de heer Jezus bereid was om naar die deurpost te gaan en zich te laten doorboren. Ziet u hoe makkelijk zo'n betekenis wegvertaald kan worden en dat je dan niet meer weet wat er nou precies staat? Daar moet je heel erg voor oppassen. De heer Jezus was bereid om zich volkomen te geven. Bereid om dienstknecht te zijn. Bereid om de wil van God te doen. Te dienen. Het voorbeeld van de heer Jezus. Die zei, mijn spijze is, mijn voldoening vind ik in dat te doen wat God van mij vraagt. En zo zien we in Romeinen 12 vers 2 dat wij ook opgeroepen worden om ook niet onze wil te doen, maar de wil van God. Door de vernieuwing van ons denken. Zodat wij mogen erkennen wat Gods wil is in ons leven. Ik heb een artikeltje. Ik weet niet of u haar kent. Sommigen die moeten haar heel goed kennen. Die zullen misschien zelfs les van haar gehad hebben. Els van Dijk. Jongelui onder ons. Els van Dijk, de directeur van Evangelische Hogeschool. Wie kent Els van Dijk? Steek je vinger eens op. Nou, steek maar hoog op. Ja? Els van Dijk, de directeur van de Evangelische Hogeschool, waar jaarlijks vele tientallen jongelui zich voorbereiden op de studies. Els van Dijk die schrijft vrijdag in de krant het volgende. Er heerst in Nederland een immateriële crisis die jongeren op de verkeerde weg brengt. En zij staat midden tussen de jongeren in. De wereld doet een vreemd appel op onze jongeren. Het gaat om de buitenkant, de schijnwerkelijkheid van Facebook, waarop je alleen de leuke foto's plaatst. De levensstijl van onze cultuur wordt hun opgedrongen. Je moet de mooiste, de beste en de rijkste zijn. De huidige generatie christelijke jongeren vindt het moeilijk om een verbinding te leggen tussen Gods werkelijkheid en deze wereld. Vroeger zaten de studenten na een stevig college op de trappen met elkaar na te praten. Nu pakken ze hun mobieltje om in te halen wat ze het laatste anderhalf uur hebben gemist. Er wordt niet meer verwerkt. Wat ze horen in de diensten, wat je hoort op de college, het wordt niet meer verwerkt, het wordt direct weggespoeld. Hoe komt het toch dat deze koningskinderen, die zijn opgegroeid met de muziek van Ellie en Rickert, zo in de leugens van deze wereld geloven? Dat komt door de sociale media, denkt els, zoals ze dat hier schrijft. Deze cultuur komt 24 uur per dag via hun mobieltjes bij hen binnen. De adolescentie is doorgaans een periode waarin een jongere groot en meeslepend wil leven. Hij heeft dromen en richt voor zichzelf in gedachten een standbeeld op voor iets wat hij wil bereiken in het leven. Dat is helemaal weg. Jongeren zijn vooral bezig met het project zelfrealisatie. Je bent de architect van je eigen leven en dat wordt hun voorgehouden. Dat heeft me heel erg getroffen. De laatste keer toen ik dat las zo, afgelopen week in het ND. Wat gebeurt er vandaag? Een nieuw denken. Ons denken wordt beïnvloed en wij worden in onze wil totaal veranderd. Mensen, het is. Natuurlijk zijn er heel veel goede dingen met Facebook te doen. Maar Facebook lijkt in zoveel opzichten veel meer fakeboek. En niet Facebook. Je wordt voor de gek gehouden. Je wordt voor de gek gehouden dat het normaal is als iemand, als twee jonge mensen van elkaar scheiden. En terwijl de scheiding nog maar net voorbij is, dat er al met vlag en wimpel een andere partner binnengehaald en verwelkomd wordt. Oh, wat zijn jullie een prachtig stel. Als je dit leest op Facebook, ik zal u eerlijk vertellen, ik schaam me rot. Ik denk, is dit een andere Facebook-gemeente? Wie maakt jullie dat wijs dat het heel normaal is? Ja, iedereen. Nee. Ben jij bereid om op Facebook dan een tegengeluid te geven en zeggen, dit is niet normaal, dit kan absoluut niet. En zo heeft Facebook de rol overgenomen, ik denk soms wel eens, er staat in Filippenzen het laatste hoofdstuk, het laatste vers, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. Ik heb dat vertaald naar de tijd van nu. Internet zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. Maar of er dan in Christus achter moet, dat weet ik niet. Weet u, ik sta hier als een bezorgde herder van de gemeente. En ik maak me zorgen om heel veel mensen die hiermee bezig zijn. En ik denk als er ooit een moment geweest is dat wij Noach moeten zijn en niet mee moeten doen met deze tijd. Niet mee moeten doen met de wereld om ons heen. Mensen, dan is het nu. Nu is het de tijd dat je je onderscheidt. Dat je anders. Het is niet normaal dat jongeren de hele nacht onderweg zijn en zondagsmorgens om 6 uur pas thuiskomen. Natuurlijk neem je dan niets meer op van de dienst. Dat is niet normaal. Als al je Facebook-vriendjes dat doen. Maar ben je dan bang dat je, zoals ze dat zeggen, unfriend wordt? Je hoort niet meer bij de vrienden, je wordt gewipt, je hoort er niet meer bij. Het is niet normaal dat je op een feestje, of wat voor feestje dan ook, dan ineens als christenjongere tussen de 8 en de 10 pilsjes achterover slaat. Dat is niet normaal, dat is de andere wereld. Dat kan niet. Dat is niet christen zijn. Dat is niet de wil van God doen. Maar dat is je eigen wil. Jouw eigen wil doen. Je eigen leventje. Dat is niet het goede. Dat is het kwade. Dat is niet het welgevallige. Maar dat is het verwerpelijke. Dat is niet het volkomene. Maar dat is, dat leidt tot niets. We hebben gelezen in Efeze 5. Tracht te verstaan wat de wil van God is. Tracht te verstaan wat Gods wil is in je leven. Matthäus 7 zegt hier Jezus in het 11e vers. Niet een ieder die zegt, Heere, Heere, kan het koninkrijk der hemelen binnenkomen. Maar wie doet de wil van mijn vader? We moeten niet zeggen, we moeten van mijn part niet uitjuichen in allerlei praise-culturen, maar we moeten het doen. Het moet zichtbaar worden in ons dagelijks leven. En verbind de zondag, zoals ik 2 weken geleden gezegd heb, verbind de zondag aan de week die daarna komt. We moeten doen. We moeten niet alleen zeggen. Wie doet de wil mijns vaders in de hemel is. En zo zien we die strijd in ons leven tussen dat wat de Heer van ons vraagt en dat wat we doen. Paulus zegt op een gegeven moment in het 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief, ik ben vlees. Ik echter ben vlees. En als ik het goede wens te doen, dan is kwade bij mij al aanwezig. O, wat een strijd is er gaande. En dan roept hij het aan het einde van het 7e hoofdstuk uit van, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van deze zonde? Het lichaam van de dood. En dan zegt hij, er is er maar één die mij daarvan kan verlossen. Dat is de Heer. En daarom zegt Paulus, wie Christus toebehoren, hebben het vlees met hun hartstochten en begeerten gekruisigd. Erken het als zonde en breng het naar het kruis. En daar wordt ons oude leven gekruisigd. Het is dezelfde strijd als die gestreden werd in de Hof van Eden. Waarin Satan op een hele listige manier de wil, hoor je het goed, de wil van Eva bewerkt. En zo bewerkt, en weet je, daar is de hele commercie in deze wereld op gericht. De hele commercie in deze wereld is erop gericht. Jij hebt geld in je portemonnee. En dat geld dat jij in je portemonnee hebt, dat wil ik in mijn portemonnee hebben. Dat is commercie. Ik wil graag dat jij gaat willen, dat jouw wil zo gevormd wordt, dat jij precies dat koopt wat ik jou aanbied. Ik heb iets voor jou wat jij nodig hebt. Dat is de commercie van deze tijd. En daar krijgen we allemaal mee te maken. Op internet, via Facebook, de reclame, op de televisie, de computer. Op allerlei manieren krijgen we ermee te maken met de commercie, de invloed op jouw wil. En als jij willoos bent, dan zullen andere mensen voor jou gaan beslissen wat jij gaat doen. Het is meer dan ooit belangrijk dat wij die oude mens, die Adam of die Eva, dat we niet die Adam laten functioneren in ons leven. Niet die Eva laten functioneren in ons leven, maar dat het Christus is in ons. En niet handelen naar de wil van het vlees, zoals Efeze dat zegt. Leven naar Gods wil. Dat doen wat God van je vraagt. Kan dat? Of is dat een utopie? Is dat wat alleen van de preeksel afgepredikt wordt? En dan zeggen we, nou, haalt weer een vurige preek vanmorgen. Geweldig! Of, nou, het mag wel een beetje gerelativeerd worden hoor. Of wel erg overdreven. Goed, we hebben dan onze commentaren erover. En dan slaan we de Bijbel dicht. En we beginnen weer met de week, zoals we altijd met de week beginnen. Zoals die studenten die na een pittig college hun mobieltje pakken en zeggen, ik heb even 1,5 uur gemist. Nu moet ik het weer even inhalen. En daarmee wordt Gods woord door de vogeltjes langs de weg weggepikt. En dat doet niks in ons leven, dat woord van God. Weet je, toen ik hierover nadacht, toen dacht ik, de Heer Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hoe is het mogelijk dat Gods wil in ons leven een zacht juk kan zijn? Dat je het graag doet. En En die last is licht. Dat je helemaal niet beklemt of bekneld. Maar dat je juist daardoor tot het echte leven komt. Tot de echte vrijheid. Want het leven in deze wereld stelt je zo teleur. Het brengt zoveel schuldgevoelens teweeg. Zoveel teleurstelling. Paulus zegt, we worden opgeroepen om Gods wil te doen in ons leven. Paulus leert ons, er is strijd om niet de wil van God te doen, maar de wil van deze wereld. En als laatste, maar hoe kunnen we dan naar Gods wil leven? Hoe kan Gods wil in ons leven openbaar worden? Waarom zegt Paulus in Efeze 5, voldoet niet aan het begeren van het vlees, maar wandelt door de geest. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Krijgt Gods geest de groeikansen in ons leven. Zodat Gods geest ons leven gaat beheersen. En die groeikansen worden u op allerlei manieren aangeboden. Alleen je moet het wel aanvaarden. Je moet er wel wat mee doen. Ik roep jou vanmorgen niet op om tegen jouw eigen verlangens, tegen je seksuele lusten, tegen dat wat jou zo in de ban heeft, ik roep jou op om daar niet tegen te vechten. Want dat verlies je. Ik roep jou niet op om te strijden tegen het vlees. Ik roep je alleen op om het vlees naar het kruis te brengen. Om het te laten sterven bij Christus. Ik roep je alleen op om je aan de Heer toe te wijden. Zodat Gods geest in jouw leven, zoals Romeinen dat duidelijk zegt in Romeinen 8 vers 13, dat Gods geest in jouw leven de werkingen van ons lichaam, en laten we elkaar maar niet voor de gek houden, we weten drommels goed wat ermee bedoeld wordt. Dat Gods geest de werkingen van ons lichaam gaat overwinnen. Maar jij kunt dat niet. Dat doet Gods geest in jouw leven. De Heer Jezus werd verzocht in de woestijn. En de eerste plaats wilde Satan hem verzoeken op zijn lichamelijke behoeften. Brood. De Heer Jezus had 40 dagen en 40 nachten gevast. En Satan zei, je hoeft er geen honger te hebben als zoon van God. Brood. Lichamelijke behoeften. De tweede keer heeft Satan hem meegenomen naar de rand van de tempel. Hij zei, dat zou toch een mooie entree zijn. Laat jezelf van die tempel afvallen en laat zien dat je God bent. Hoogmoed. Eer voor jezelf opstrijken. En de derde beproeving was, als je voor mij knielt, dan zul je de hele wereld als jouw bezit hebben. De weg vermijden van het kruis. Niet de weg van het kruis gaan. Dit zijn de drie tactieken waarmee Satan probeert onze wil te beïnvloeden. Lichamelijk. Denk er goed over na, over de verzoekingen in de woestijn, lichamelijk, hoogmoed of de weg buiten het kruis om. Maar er is maar één weg. Om zijn wil in ons leven te mogen ervaren, dat is het kruis. Dat onze hartstochten, onze begeerten, ons vlees gekruisigd worden aan het kruis. Ernstige boodschap vanmorgen, zeer zeker. Prachtig thema, nieuw. Nieuw in ons denken, maar ook nieuw in onze wil. Gods wil in jouw leven. Vanavond vieren we met elkaar het avondmaal. Dan komen we hier bij elkaar in opdracht van de Jezus om het brood te breken. Om het brood aan elkaar door te geven. Zou het Gods wil zijn om vanavond hier aanwezig te zijn? Zou dat Gods bedoeling zijn? Of zou het Gods wil zijn dat je vanavond zegt, ik ben een keertje naar de dienst geweest, 1 keer per zondag is genoeg. Anders wordt dat juk me te beklemd, dat knelt, dat is te zwaar. Vanavond lang uit achter de televisie, terwijl wij hier het avondmaal vieren. Wat is Gods wil in je leven? Wat is Gods wil in je leven? Bepaal je dat zelf? Dan hoop ik dat je nu gaat begrijpen dat onze hartstochten, onze begeerten bij het kruis moeten brengen. En dat wij in nieuwheid des levens mogen wandelen. Verlangend. En mogen ervaren dat zijn juk is zacht. Zijn last is licht. En dat is pas de enige manier waardoor God tot zijn doel kan komen in jouw leven. Amen. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Ik wil u danken, Heer, voor dat wat we vanmorgen meegemaakt hebben. Heer, we hebben erover na mogen denken dat elk leven, elk geboren leventje bij u vandaan komt. We hebben ook nagedacht over de wereld waarin we leven. De schijnwereld. De andere wereld die bij de wereld hoort. Waardoor we soms zo ontzettend bedrogen worden. En niet meer weten wat nou werkelijkheid is. Wat Bijbels is. We hebben het gehad, Heer, over de verschraling van de taal. Dat de echte, diepgaande betekenis van de Bijbel steeds meer wegvertaald wordt. En dat we niet meer bereid zijn om te spitten en te zoeken en te speuren in de Bijbel. Want dat vraagt van ons te veel inspanning. Heere, wilt u ons bewaren voor dat gemakzuchtige, fastfood evangelie. Heer, wilt u ons helpen om uw woord, verlangend uw woord te onderzoeken en te groeien in ons geloofsleven. Te groeien in het ontdekken van uw wil in ons leven. Heer, het is zo vaak dat onze wil tegenover uw wil staat. En dat zo vaak onze wil geschiedt en niet uw wil geschieden. Heer, ik wil u bidden. Wilt u ons nieuw maken? Nieuw maken in ons denken, maar ook nieuw maken in onze wil. Dat onze wil niet door de commercie van deze wereld beïnvloed wordt of door allerlei andere middelen, maar dat onze wil door u, Heer, aangestuurd wordt, door uw geest. En maakt u alsjeblieft van ons overwinnaars, die vruchtbaar hier op deze wereld mogen leven. U zegt het zelf, Heer Jezus. Het gaat er niet om wat je zegt, maar het gaat erom wat je doet. Heere, wilt u ons doeners maken van het evangelie en dat we ook toepassen in ons persoonlijk leven. Heer, dank u wel voor deze morgen. Laat het zo zijn, Heer, dat we uw woorden niet wegspoelen met een kop koffie of met een lading van informatie via Facebook over ons heen. Heer, maar wilt u ons helpen om uw woord te overdenken en toe te passen in ons leven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met 797. Heer, een oog dat u slecht ziet. We willen naar hem kijken en onze handen, ons leven aan hem geven. En dan zingen we het derde met elkaar staande, dan de zegenbeden en dan het laatste couplet van 797. En zo mogen we heen gaan onder genade van de Heer. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de onuitsprekelijke, krachtige genade van de Heer Jezus Christus, en de bijstand van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal komen en alles aan het licht zal komen en we voor altijd bij Hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.